2007, het raadsvoorstel ontwerpbesluit tot toetreding en wijziging in zaken de GR, Historisch Centrum Limburg. Dan wil ik de heer Luiks van Historisch Centrum Limburg naar voren vragen en ambtelijke bijstand mevrouw Jenne. Zijn er vragen voor de eerste termijn? Mevrouw Honings, samen één. Oh, wacht, sorry, één moment. Ja, ik ben iets te snel. Even kijken, u mag het woord nemen.
Dank u, voorzitter, en welkom. Mijn vraag gaat met name over het financieel voordeel, maar ook de risico's. En die heeft betrekking op het raadsvoorstel dat we hebben gekregen, met name pagina 4. In het voorstel staat dat de bijdrage van deelnemer, partner in de regeling, over de jaren lager uitvallen dan bij een DVO. Onder meer doordat er een risicoopslag wordt doorbelast aan DVO-partners en de e-depotkosten voor deelnemers lager liggen. Het voorstel noemt echter niet hoe men precies tot die 10-25% hogere tarieven komt voor de DVO-partners. Dus de vraag daarbij is, welke specifieke maatregelen liggen ten grondslag aan de berekening van het financiële voordeel van toetreding tot de GRHCL? En kunt u nader toelichten welke toekomstige risico's en investeringen, bijvoorbeeld in het e-depot, gebouwbeheer, digitale dienstverlening, een deelnemer loopt vergeleken met het DVO-partnerschap? Tweede vraag heeft met name betrekking op wijziging archiefwet en impact op de regeling. Kunt u bijvoorbeeld ook kort toelichten welke procedurele en inhoudelijke consequenties de voorgenomen wijziging van de archiefwet heeft voor de bevoegdheden van het algemeen en dagelijks bestuur binnen de GRHCL en op welke manier de Raad hierover actief geïnformeerd blijft? En met name, waarbij doel ik hiermee op dat het voorstel benoemt dat de minister van OCW uittreedt als gevolg van deze nieuwe wet. Om een beetje kaders te scheppen. Dat was het. Dank je.
Dank u wel. Mevrouw van Homrich, CDA.
Dank je wel, voorzitter. Een verlengstuk, ook een vraag over pagina 4. Staat die tabel opgesplitst? En is de jaarlijkse besparing goed te zien, afhankelijk van de keuze tot toetreden van de GRHCL? Wordt de besparing alsnog dan meegenomen in de begroting in een ravijnjaar, indien de Raad dit voorstel goedkeurt? En nu is 50.000 euro geloof ik begroot. En deze is hoogstwaarschijnlijk niet toereikend. Hoe gaan we daarmee om? Tot zover.
Dank u wel. De heer Thomas Leefbaar.
Ja, dank u, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik even opmerken dat wij het zeer verstandig van het college vinden om de besluitvorming door de Raad van dit punt te combineren met de nieuwe archiefwet. Dat leidt tot denk ik meer efficiëntie. En ik heb één vraag op pagina 3. Daar wordt gezegd, in de hoofdlijnen sluit de tekst van deze regeling aan bij de regelingen zoals die in 23 zijn vastgesteld. Als je zet in hoofdlijnen, dan vraag ik me af, waar wijken ze dan vanaf? Waar vindt de afwijking plaats? Dankjewel.
Dank u wel. Mag ik het woord geven aan de heer Luiks? Mevrouw Jan, de heer Luiks.
Ik zal beginnen met de vraag die gaat over de risicoopslag die u heeft gesteld. De risicoopslag die heeft betrekking op het feit dat een DVO... overeenkomst die wij sluiten met diverse instanties, dat zijn er op dit moment een stuk of 13 in totaal, die kennen een beperkte looptijd. En die beperkte looptijd die moeten wij vertalen naar het aantrekken van specifiek personeel wat gepaard gaat met toename van werkzaamheden doordat DVO-partners bij ons archiefbeheer beleggen. Wij voeren in principe eigenlijk een drietal taken uit voor elke overheid die bij ons is aangesloten. Dat betreft het beheren van archieven, dat betreft het beschikbaar stellen van archieven en dat betreft het toezicht houden op het archief wat nog niet is overgebracht naar ons, dus wat zich dus binnen een organisatie bevindt. Op het moment dat wij een DVO-overeenkomst dus aangaan, betekent dat wij dus een zeker risico lopen op het aantrekken van personeel. En op het moment dat een organisatie zich terugtrekt uit die DVO-overeenkomst, zitten wij wel met de personele lasten. Dat hebben wij vervolgens vertaald naar een aantal percentages in loonkosten. En dat is omgerekend dat voor een DVO met een termijn van 8 jaar er een tarief wordt gehanteerd van, een risicoopslag wordt gehanteerd van 10%. Want dan is het risico al wat minder dan bij een DVO voor 4 jaar, waarbij wij dan een risicotarief hanteren van 25%. Dat is overigens een landelijk gevolgd model. We zijn niet de enige RAC in Nederland. Elke provincie heeft er eentje. En wij volgen wat dat betreft elkaars berekening en berekeningssystematiek.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Dankjewel, helder verhaal ook. Maar de vraag is ook met name gelegen, stel de GR komt eigen vermogen tekort. Of de bestemmingsreserves komen op een punt dat er bijgelapt moet worden door de gemeente. Dan wordt er natuurlijk niet bijgelapt door gemeente met een DVO. Want dat hebben ze in principe afgekocht met die risicoopslag. Dus mijn vraag was er ook meer van, de bedragen zijn nu ook opgenomen en vastgesteld. Maar wat is het risico dat die begrotingen niet uitkomen voor wat betreft de kosten van de deelnemende gemeente in de GR. En daardoor misschien achteraf toch nog duurder kan uitkomen.
De heer Leuks.
Dank u wel. De gemeenschappelijke regeling HCL bestaat sinds 2002 en is in principe een zeer beleidsarme regeling. Wij beheren archief. We hebben de ruimte op dit moment voor 40 kilometer archief. Daarvan is 33 kilometer nu op dit moment gevuld. De kosten die wij maken zijn zeer stabiel over de afgelopen 20 jaar. Dat heeft te maken met het feit dat wij met toetredende partijen in principe niet heel veel meer kosten maken op het moment dat er een partij toetreedt. Laat onverlet overigens dat wij de huidige toetredende partijen, en daarom zijn wij dus ook zo stabiel wat betreft ons uitgavenpatroon, al sinds pak een beetje 2002, 2003 middels DVO's aan ons verbonden zijn. Dus we zijn wat dat betreft, als u de begroting en de jaarrekeningen van het HCL van de afgelopen 20 jaar op een rijtje ziet, zult u zien dat de kosten alleen maar met de indexatie mee zijn gestegen. Er zijn nergens nooit wat dat betreft hele onverwachte uitgaven geweest. De enige laatste onverwachte uitgave waar wij tegen aangelopen zijn, is ten gevolge van een explosieve stijging van de energiekosten. Nou ja, dat is bekend waarom dat is gebeurd en dat hebben we kunnen opvangen met onze reserves.
Interruptie, mevrouw Honings.
Oké, dankjewel. Ook duidelijk verhaal. Ik zag in een stuk ook niet direct de laatste jaarrekening van HCL erbij zitten. De vraag is of wij die wel zouden mogen krijgen, met name ook om te kijken naar het weerstandsvermogen, de risicoparagraaf, etc. Dus dat zou wel prettig zijn.
De heer Leuks.
Dank u wel. Ja, u krijgt ook al als DVO-partner eigenlijk ieder jaar, precies voor 15 april, want dat staat ook in onze gemeenschappelijke regeling, altijd onze jaarrekening en ons jaarverslag toegestuurd. Dus ook dit jaar.
Dank u wel. Mag u de verdere vraag
beantwoorden? U zult mij heel eventjes nog op weg moeten helpen met uw vraag met betrekking tot wat u precies bedoelt met de procedurele gang van zaken in relatie tot de nieuwe archiefwet. Want ik begreep uw vraag niet helemaal goed.
Oké,
mevrouw Honings.
Oh, sorry. De toelichting is met name, maar kan ook aan mij liggen, dus ik laat me graag informeren. Is dat het voorstel benoemt vooral dat de minister van de OCW uittreedt als gevolg van een archiefwet. En dat er een aangepaste GR-tekst voor na 2027 klaar ligt. Over de procedurele en inhoudelijke consequentie, dus meer van wat betekent dat in, voor het algemeen en dagelijks bestuur en de manier waarop de gemeenteraad structureel hiervan op de hoogte blijft. Misschien dat niks betekent, maar het. Ja.
De heer Leuks.
Dank u wel. We hebben de keuze ervoor gemaakt inderdaad om. Laat ik het even anders uitleggen. We zijn in 2022 met dit proces begonnen. En wij mikten er toen op dat een uittreding van de minister zou plaatsvinden gelijktijdig met de toetreding van nieuwe partijen, nieuwe gemeentelijke organisaties in deze regio. De behandeling van de archiefwet die heeft helaas door een aantal landelijke ontwikkelingen vrij lang op zich laten wachten. En dat noopt ons ertoe omdat wij het noodzakelijk achten dat die toetreding van toetredende partijen met het oog op de ontwikkeling van, van het EDIPO vooral eigenlijk, hè, dus het digitale archiefbeheer, dat wij dat voortzetten omdat wij niet afhankelijk wilden zijn van de wetswijziging en de ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Dus vandaar dat we eigenlijk een soort van tussenstap hebben gemaakt. We laten eerst alle partijen die dat wenselijk achten per 1 januari 2026 toetreden. En de minister laat op een later moment uittreden uit die regeling. En dat betekent ook dat er nu twee regelingen voor liggen. En dat is dus de tussentijdse toetredingsregeling die dus per 1 januari 2026 uitgaat. En de uittreding van de minister per 1 januari 2027... zoals dat nu voorzien is. Hè. Nogmaals, er kan van alles gebeuren. De behandeling is nog steeds niet afgerond, want het ligt nu nog voor bij de Eerste Kamer, de wet. Maar we gaan er nog steeds vanuit dat de minister gaat uittreden per 1-2027. De waarborgen voor die uittreding, die zijn in ieder geval voor wat betreft het financiële deel en het besluitvormingsdeel vastgelegd in de regeling zelf, hè, in de uittredingsparagraaf, die dus ook anders luidt in die tussenvariant dan in de definitieve variant na 1 januari 2027. En de hele financiële paragraaf van de SPUC-regeling, want daar hebben we het hier over. Hè, er wordt een SPUC-regeling getroffen tussen het Rijk en het HCL. Die is vastgelegd bij wet. Die zit in die nieuwe archiefwet eigenlijk vastbesloten. En daarmee is eigenlijk zeg maar die borging van de zekerheid, financiële zekerheid richting de GR-HCL. Gebleven, hè? Want het Rijk treedt weliswaar bestuurlijk uit onze regeling, maar laat het analoge archief, dus al die archieven vanaf het jaar 1000 tot pak en beet 1980, laat ze wel netjes overal in de provincie liggen en blijft daar dus ook de rekening voor betalen. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord?
Ter interruptie, mevrouw Wonings.
Jazeker, dankjewel. Nog één laatste nabrander, maar dus een kleine checkvraag. Klopt het dat bij een eventuele uittreding de kosten zijn dat er 5 jaar doorbetaald moet worden?
De heer Leuks.
Dank u wel. Wij hebben de uittredingsregeling geformuleerd zoals die voor alle andere gemeenschappelijke regelingen ook geldt. En dat is inderdaad dat er een som gelijk betaald moet worden die over een lengte van 5 jaar afgebouwd wordt met 80%, 60%, 40%, 20% van de bijdrage die van tevoren werd betaald aan de gemeenschappelijke regeling. Ik ben de vraag vergeten. Kunt u nog een keer voor mij halen?
Mevrouw Van Hommerig, CDA. Oh, mevrouw Janne. Ja.
U had de vraag gesteld of er al rekening is gehouden met de besparingen, of die wordt meegenomen in de begroting aan het ravijnjaar. We hebben nu inderdaad een bedrag in de begroting opgenomen van 50.000 euro. De bedragen zoals die nu genoemd staan in het voorstel, die zijn ook wel rekening gehouden, maar dat is een stuk indexering. En ook het nieuwe archiefblok wat dit jaar overgebracht wordt naar het HCL. Dus de meer meters die wij daadwerkelijk bij HCL gaan archiveren zitten ook al in deze bedragen meegenomen. Verder zit ook een stukje ontwikkeling van het EDIPO in. En afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt, zal het bedrag wat daarvoor staat, zal ook meegenomen worden in de begroting 2026.
Ik heb nog de vraag van Leefbaar openstaan.
Ja, daar moet ik eventjes voor spieken, want die heb ik een beetje opgeschreven, want die vraag hadden we al eerder binnengekregen. Dus, die vraag is eigenlijk tweeledig. Beide regelingen liggen ervoor. Beide regelingen voldoen eigenlijk op hoofdlijnen, zoals ook in de tekst staat, aan de regelingen die zijn getroffen naar aanleiding van de aanpassingen als gevolg van de wet op de gemeenschappelijke regelingen, zoals die hier, ik geloof 2 jaar geleden, reeds voor uw raad zijn gepasseerd. Dat is een traject dat is begeleid door Boel Sanders. En dat is hetzelfde advocatenteam wat ons nu ook begeleidt in deze tekst. De huidige regeling, zowel de overgangsregeling als de definitieve regeling, voldoet aan dat model, we noemen dat even het Limburgse model, voldoet aan alle bepalingen als het gaat over evaluatie, inspraak, zienswijze, begroting, jaarrekening, archivering, al die bepalingen zijn gelijkluidend aan de gemeenschappelijke rekeningen, gegevenshuis of ISD-Kompas of de GGD, noem maar op. Ze wijkt uiteraard wel af op een aantal onderdelen. Dat is natuurlijk de taakuitvoering. Hè. De taakuitvoering is anders. Wij doen iets anders dan ISD-Kompas doet. Ook de manier waarop de taakuitvoering is belegd, die is per gemeenschappelijke regeling verschillend. Dat kan enerzijds een delegatie zijn of een mandaat. Dat betreft een keuze. In het geval van de HCL is ervoor gekozen om de taken in delegatie weg te zetten bij de gemeenschappelijke regeling. En uiteraard zijn de stemverhoudingen in AB, DB, afvaardigingen richting dat DB ook weer per gemeenschappelijke regeling verschillend. Dus dat zijn verschillen die je eigenlijk altijd krijgt als je gemeenschappelijke regelingen naast elkaar gaat leggen. De overgangsregeling die is op een aantal andere punten ook weer anders dan het Limburgse model. Dat is uiteraard omdat de minister daar nog in zit. De minister zit nog in de gemeenschappelijke regeling in dat eerstkomende jaar. De minister krijgt vervolgens ook een plek in zowel het DB als het AB. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ze ook onze grootste contribuant is in de begroting van het HCL. De huidige archiefwet en alle daaruit voortvloeiende regelgeving, archiefbesluit, archiefregeling, die zijn onverkort van toepassing op de nieuwe regeling per 1 januari 2026. Maar vanaf 1 januari 2027 zal de nieuwe archiefwet gaan gelden. Dus dat zijn ook twee verschillen tussen, zeg maar, dat Limburgse model. En uiteindelijk, en daar moet ik heel eventjes bijhalen, is dat het artikel dat toeziet op het meerjarig beleidsplan, dat blijft er nog aan instaan, omdat dat volgens de jurist textueel niet in te passen was in artikel 22 van de regeling. Dus dat zijn, zeg maar, de inhoudelijke verschillen tussen de twee teksten die nu voorliggen en het Limburgse model, om het maar zo even te noemen.
Ter interruptie, de heer Thomas.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben u zeer erkentelijk voor dit uitvoerige antwoord. Tot mijn spijt heb ik niet alles kunnen onthouden wat u zei, maar ik heb wel de lijn begrepen en duidelijk gezien wat hoofdlijnen is en wat daar de nuanceringen zijn. Is het misschien, een vraagje van mij, is het misschien mogelijk dat we het antwoord die gaf dat wij dit toegestuurd krijgen, zodat we dat nog eens kunnen goed nalezen en precies weten wat de bedoeling is. Is dat mogelijk?
Dat lijkt me geen probleem. Ja.
Okay. Dan had ik nog een vraag, voorzitter. Ik heb een foutje gemaakt, ook ik. Ik had ook nog ik had een vraag over het raadsbesluit. Die heb ik gesteld. Maar ik had ook nog drie kleine vraagjes over bijlage 1. Zou ik die nu mogen stellen of mag ik die in termijn 2 stellen?
Ik stel voor dat we dan in de tweede termijn doen.
Dankjewel.
Ja. Dus waren de vragen voor de eerste termijn. Even kijken. Wie heeft nog meer vragen voor de tweede termijn? De heer Thomas Lever.
Ja, nogmaals, mijn excuses dat ik die niet in het begin gesteld heb. Maar het gaat over bijlage 1. Heb ik drie kleine vragen. De eerste heeft betrekking op artikel 7, de dienstverlening aan derde, en dan lid 3. Daar staat, het dagelijks bestuur draagt ervoor zorg dat het historisch centrum het merendeel van zijn taken blijft uitvoeren. Een vergelijkbare vraag met zojuist, met op hoofdlijnen, ook hier vraag ik me af welke taken vervul je dan niet meer. De tweede vraag, dat is, heb ik behoefte aan een verduidelijking, dat is artikel 8, lid 3. Daar heb ik heel veel moeite mee om te begrijpen wat er staat. En dat kan natuurlijk aan mij liggen, maar als u een poging wil doen om dat iets te verhelderen. En de derde vraag die ik had, dat is toch een beetje een detailvraag en ook een bijna opmerkelijke vraag. Artikel 9, de werkwijze. Daar staat in artikel 9, lid 3. De deuren worden gesloten als de voorzitter het nodig acht. En in artikel 4 staat, het algemeen bestuur beslist of de vergadering doorgaat met de gesloten deuren. Dat zijn de twee passages die ik niet altijd tegenkom in dergelijke besluiten. Daar had ik ook graag een toelichting over. Dankjewel.
Dank u wel. Mevrouw Honings, samen in.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is met name voor de gemeente. Nogmaals dank voor jullie antwoorden. Want ik denk, die heeft met name ook het raadsvoorstel opgesteld. Ik heb net inderdaad begrepen dat die risicoopslag in de DVO, die zit met name in het stukje vertaling naar personeel. Maar in het raadsvoorstel wordt onder andere ook genoemd dat die risicoopslag met name bedoeld is voor de in het stuk genoemde investeringen. Echter, die zien wij niet inzichtelijk gemaakt. En ook bijvoorbeeld andere financiële overwegingen, zoals wat kost een eventuele uittreding, et cetera. Dus mijn vraag is met name of wij dat alsnog van het gemeente... de eerste vraag is eigenlijk, heeft de gemeente dat wel goed onderzocht? Wat die eventuele andere financiële risico's zijn? En twee, mogen we dat dan ook ontvangen? Die analyse van die eventuele risico's rondom die risicoopslag. Het heeft ook niet voor niks de naam risicoopslag. Dank je wel.
Dank u wel. Dan geef ik eerst het woord aan de heer Leuks.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal beginnen met even het artikelsgewijs nalopen de vragen die zijn gesteld. Artikel 7, lid 3. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor dat het historische centrumleger het merendeel van zijn taken blijft uitvoeren voor de deelnemers. Ik moet u het antwoord op dit moment even schuldig blijven. Dan moet ik echt navragen bij Bolsanders waarom dit er zo in is geformuleerd. Het verbaast mij eerlijk gezegd ook. Dan artikel 8. Iedere deelnemer kan voor ieder lid tevens een plaatsvervangend lid aanwijzen. Dat heeft inderdaad echt te maken met het feit dat we werken met quora. Volgens mij binnen het DB en het AB. En dat op het moment dat er dus bij ontstentenis of langdurige ontstentenis van een lid van het AB of DB er een plaatsvervanger afgevraagd kan worden om dat quorum alsnog te behalen. En dit artikel en dit lid voorziet daarin. En tot slot uw vraag over, dat ging over die, even het nummer erbij halen. Artikel 9, lid 3 en lid 4, die had ik al even nagevraagd. Dat bepaalde wat hier staat, dat is letterlijk overgenomen uit de wet op de gemeenschappelijke regelingen. Artikel 62 en artikel 22 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen. En de wetgever heeft daar expliciet voor gekozen, omdat op deze manier de systematiek is dat het AB in meerderheid beslist of er met gesloten deuren zal worden vergaderd. En de voordracht om daarover te stemmen kan gebeuren door de voorzitter of door 1/5 van het aanwezige AB. En deze twee bepalingen voorzien daarin. Het is gewoon letterlijk overgenomen uit de wet op de gemeenschappelijke regelingen.
Mevrouw Jan.
Ik heb nog de vraag of er onderzocht is wat de risico's zijn wat te maken hebben met de opslag. Of,
De vraag is voor de gemeente. Oh, omdat jullie kunnen jezelf niet onderzoeken.
Oké.
Okay. Nee, maar goed. Dan geef ik het woord aan mevrouw Schiet.
Dankjewel, voorzitter. Wij zullen die vraag, als wij het ambtelijk nu niet kunnen beantwoorden, schriftelijk gaan beantwoorden. Want die is zeer technisch, zeer detailistisch. Ik kan me voorstellen dat wij het antwoord niet paraat hebben. Kijk even naar Anouk.
Klopt, we komen schriftelijk op terug.
Ja, ter interruptie, mevrouw Honings.
Mijn vraag is niet zeer technisch en zeer detailistisch. Ik wil gewoon vragen of die risicoopslag onderzocht is door de gemeente. Dus een simpele vraag ja of nee. En als dat gedaan is, dan kunt u dat ook delen. Als het niet gedaan is, dan lijkt me dat dat nog gedaan moet worden, omdat we hier een grote financiële transactie aangaan, of in ieder geval een toetreding. Dus geen technische vraag. Dus is het onderzocht? Zo ja. Graag delen. Is het niet onderzocht? Dan kunnen u zelf de conclusies trekken. Dank u wel.
Mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het onderzocht is. Ik weet het niet zeker. Dus wij gaan dit na. Ik vind het toch nog steeds een zeer detailistische vraag. En zeer technische vraag. Een risicoanalyse... Daar hoort een onderbouwing en analyse onder. En de vraag die u stelt, mevrouw Honings, begrijpt terecht dat u, zeker vanuit de kennis die u heeft, dit soort vragen nu ook stelt. Maar die kunnen we nu niet beantwoorden, dus we zullen het schriftelijk nareiken. Dank u wel.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ja, sorry, dat is de laatste. Het voorstel, het raadsvoorstel, wordt ingediend vanuit de portefeuillehouder. Dus mijn vraag is niet detailistisch. Het is heel simpel. Als u aan ons een voorstel neerlegt om toe te treden, dan mag ik verwachten dat voorstellen ook goed en alle financiële risico's zijn onderzocht. Maar mag ik aannemen dat dat niet heeft plaatsgevonden omdat u daar geen antwoord op weet te geven? En ik vraag niet wat die risico's zijn. Ik vraag gewoon, is dat onderzocht.
Mevrouw Schepers.
Ik zal het nog een keer het antwoord herhalen. Uiteraard, het college accordeert voorstellen die er ligt. Voorstellen met een paragraaf financiën. Voorstellen met andere paragrafen. Die worden door deze ambtelijke organisatie onderbouwd en onderzocht. De vraag die u stelt, ik herhaal weer, kan ik nu niet gelijk beantwoorden. Behalve dan beantwoorden dat we, als er een financiële onderbouwing, een risicoanalyse voorligt, dat we die ook grondelijk onderbouwen en beargumenteren en onderzoeken. En alle informatie die u nodig heeft voor uw controlerende, taakstellende rol, en dat geldt voor de hele gemeenteraad, deze informatie krijgt u ten alle tijde van ons. Dank u wel.
Allerlaatste interruptie, mevrouw Onings.
Ja, scheelt de tweede termijn. Dus ik mag concluderen dat er wel een risicoanalyse heeft plaatsgevonden. Wij hebben inderdaad een controlerende taak. Dit gaat over veel euro's. We zitten in een financieel onzekere tijd. Deze vragen mogen wij stellen. Maar goed, als u dat gedaan heeft, zoals u heeft aangegeven, dan kunnen wij voor de raadsvergadering de analyse van hetgeen dat is uitgevoerd ook gewoon verwachten, denk ik. Dank u wel.
Mevrouw Schepers.
Ik ga dan voor de derde keer herhalen. De onderbouwing die dan ambtelijk voorligt, zullen wij aanreiken. Dank u wel.
Dank u wel. Even kijken, we hebben 3 toezeggingen. Eenmaal de toezegging dat we de jaarrekening, het jaarverslag van HCL nog krijgen nagestuurd. Het antwoord op de vraag van de heer Thomas van Levenbaar. En dat het eventuele onderzoek van financiële risico's ook gedeeld wordt. Met deze toezegging wil ik u vragen of het stuk rijp is voor beraad in de raad. Even kijken, de heer Thomas.
Volgens mij had ik nog een vraag gesteld waar ik een antwoord op zou krijgen. Over het woordje merendeel, dat zou ook nog onderzocht worden. Ik krijg ook een reactie op.
Is ook toegezegd dat u dat ook in de bond nagestuurd. Even kijken, wil ik u vragen of het stuk rijp is voor beraad in de raad? Burgerbelangen.
Akkoord.
Leefbaar.
Akkoord.
Lokaal actief.
Akkoord.
CDA.
Akkoord.
Samen 1.
Akkoord als we de toegezegde informatie ontvangen, zodat we een goed beeld kunnen vormen.
Ja, zoals zojuist doorgegeven. Heb ik nog eventjes een kleine opmerking voor u. We gaan zo dadelijk verder met de commissievergadering grondgebiedszaken. We zullen dat tussendoor even 5 à 10 minuten pauze nemen. Dan kunt u eventueel de commissieleden wisselen als u dat wenst. En er staat, even kijken, een kleine fout in de uitnodiging. Dus daar staat in dat mevrouw Honings deze zou voorzitten, maar deze zal ik ook voorzitten. Dan is hier bij de vergadering.
Even een opmerking richting mevrouw Honings. Mevrouw Honings, ik begrijp uw opmerking. Hè? U verwacht nog een stuk. En dat snap ik. Hè? Daar heeft u alle recht op. Alleen het is akkoord of niet akkoord om nu door te gaan naar de raad. Als u zegt akkoord met een voorwaarde, dat betekent dat als die voorwaarde niet wordt vervuld, dat u eigenlijk niet akkoord zegt nu. Snapt u wat ik bedoel? Is akkoord of niet akkoord?
Ik snap wat u bedoelt, dan is het voor nu niet akkoord, maar...
Okay.
Overigens, ook nog, ik besef me net, een beetje duf, sorry, ik heb het druk gehad. Ik dacht dat jullie beiden van de HCL waren. Dus vandaar dat het misschien een beetje raar overkwam. Excuus.
Dank u wel. Dan kom ik bij het laatste punt. Dus, we gaan op het 8, de sluiting van de vergadering. Daar is de raadscommissie middelen hierbij gesloten en gaan we zo dadelijk verder met grondgebiedszaken. Dank u wel.